Het begint.
Ja, geweldig. Kopje erbij, Barbara.
Het is de inleiding. Het gaat natuurlijk ergens over, niet over dat verhaal, maar je hebt daar Ehud.
Ehud.
Dit is Ehud. Dit is Eglon. Ehud was een man die moest schatting afdragen, dus zeg maar een soort belasting, aan de koning van Moab, Eglon. Aan het land Moab. Israël was bezet door het land Moab en ze moesten belasting betalen. Schatting. En die Ehud was de aanvoerder van die club die dat moest doen. Dus elk jaar gingen ze met een hele hoop vee en graan en wijn en kostbaarheden gingen ze naar die koning van Moab om die schatting af te dragen. Daar hadden ze natuurlijk een hekel aan. Ze waren 18 jaar onder de knoet van Moab. Nou, daar wilden ze onderuit. Die Ehud die was linkshandig. Daar zit ook een betekenis in. En hij maakte een zwaard, 45 centimeter lang ongeveer, tweesnijdend scherp zwaard. Nou moet al een lampje gaan branden bij jullie. Ja? Dat had hij zo aan zijn rechterheup. Daardoor werd hij niet gefouilleerd, want iedereen was bijna rechts. Hij had het zwaard aan zijn linkerheup. Hij had het rechts. Van die door de controle heen. Dat zit er ook in. En ze hadden die schatting afgedragen in Moab. En toen gingen ze keurig weer naar huis met die hele karavaan met lege mannen en alles en zo. Toen zegt hij, ik moet nog even terug. Ik heb nog een boodschap voor die koning. Ging hij naar de poortwachters daar ook en zegt, ik heb nog een boodschap voor hem. En het is een boodschap van God, zegt hij. En het is een geheime boodschap, zegt hij. En die koning Eglon, die roept meteen, roept hij naar alle wachters, alle medewerkers van hem. Allemaal de zaal uit, ik wil alleen met hem zijn. Want het is een geheime boodschap. Nou, en toen pakte Ehud dat zwaard dus. En die stiet hem zo van zijn hele grote, gezette, forse, dikke man. Die Eglon, en hij stak het hele zwaard erin, joh. Tot het heft erin verdween. Ja, en hij stierf natuurlijk. En toen vluchtte die. En oh, maar hij zei, dat vergeet ik nog, een belangrijk stuk. Hij zegt, ik heb een woord van God voor u. Zei hij tegen die Eglon, ik heb een woord van God voor u. En toen stak hij dat zwaard erin. En ik heb het in de grondtekst nagegaan. Er staat letterlijk het woordje zwaard en het woordje woord. Dabar, hè? Dus het Hebreeuwse woord voor woord. Betekent ook daad trouwens. Mooi in het Hebreeuws. Het woordje voor woord is hetzelfde als het woord voor daad. Daarom is dat Israël, dat Joodse volk, zo'n krachtig volk. Wat ze zeggen, dat doen ze ook. Wat ze doen, dat zeggen ze ook. Nou, hij vluchtte, toen ging hij een berg op, hij blies op de horen. Israël verzamelde zich rondom Ehud, het leger, en ze versloegen het leger van Moab. En daarna hadden ze 80 jaar vrede. Nou, dat is een beetje het verhaal. Maar wat betekent dat nou? Welke boodschap zou er nou in kunnen zitten?
Eigenlijk een boodschap zoals die nu is, het ogenblik in de wereld, hè? Tenminste.
Welke lessen leren we hieruit? Nou ja.
Wat is een les?
Het woord van God is voor ons geestelijk leven een scherp zwaard. Dat zit erachter. Een tweesnijdend scherp zwaard staat letterlijk in de Bijbel. Hebreeën 4, daar staat het. Want het woord van God is levend en krachtig. En scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest. Van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van ons hart. Dus dat is het woord van God. Er staat ook nog, dan komt in de Openbaring, verschijnt Jezus. En uit zijn mond
komt
een tweesnijdend. Ja, hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. Jezus is het woord van God. Hij spreekt het woord van God. En zijn aanzien was gelijk de zon in haar kracht. Ik weet niet of ik die heb ik ook nog opgeschreven. Ja, kijk. En dan nog eentje. Het woord van God is het zwaard van de geest. De Heilige Geest is ons gegeven. Is in ons hart gekomen wonen, in onze geest. Maar die maakt gebruik van het woord van God. En dat doet hij als een zwaard. Ja, dat zijn gekke beeldspraak. Maar ik kom er nog op terug uiteraard. En er staat in Lucas 1 vers 37 nog. Want geen woord dat van God komt zal krachteloos wezen. Het woord van God heeft kracht. Dat is de bedoeling dat het in ons hart iets doet. Iets met ons doet. komt er zo nog op. Wij doen vaak meer, doen wij iets met het woord van God, dat het iets, dan dat het iets met ons doet. Nou, wat zijn er de functies van het woord van God die hier worden genoemd? Het geeft kracht en richting in ons leven. He, dat mogen duidelijk zijn, hè? Toch? Dus we krijgen richting en kracht door het woord van God. Het toetst onze gedachten. Leg jouw gedachten maar eens naast het woord van God. En ja, het toetst mijn gedachten en het scherpt mij aan. Moet ik een voorbeeld noemen? Ik heb er een hele, wat ik laatst lees. Hoe kun je tot geloof komen als je eer van mensen nodig hebt? Dat leg ik dan naast me neer en denk ik, ja, waar ben ik nou mee bezig? Wil ik de eer van God of wil ik de eer van mensen? Pats, dat vind ik een scherp zwaard. Ja, want ik zit toch wel verlegen om een schouderklopje en zo. Dat jullie straks allemaal zeggen, broeder Hans, het was een fijn woord vandaag. En hoe kun je tot geloof komen als jij op eer van mensen uit bent? Nou, zo heb je talloze van dat soort. Maar dat moet je er wel tot je nemen. Hè? Moet je wel in je hart ontvangen, zulke woorden. Nou, en zo zijn er talloze. Ik kom er misschien nog wel op dat. Het toetst mijn gedachten. En de Heilige Geest maakt dus gebruik van het woord van God. Maar nou is het zo gebeurd, jongens. Dames, moet ik eigenlijk zeggen. Dat het woord van God in de maatschappij wel zo'n beetje zijn kracht verloren is. Hè? Dat begon eigenlijk al heel lang geleden. Toen was God daar nog zichtbaar voor iedereen in de schepping. In de Bijbel. Iedereen ging naar de kerk en het was één groot geheel onder God, onder de heerschappij van God. Maar langzaam kalfde dat af. Mensen gingen steeds meer zelfstandig worden. We weten het wel, de wetenschap kwam op. Dat is eigenlijk iets. Nu is zeg maar de leidende kracht in onze maatschappij, mag ik dat zeggen, is de wetenschap. Als ze het uitgevogeld hebben, is er onderzoek naar geweest met een commissie en een subcommissie die het gecontroleerd heeft en uiteindelijk de stelling heeft gelanceerd. Zo zit het. Dan moet het maar weer het tegendeel bewezen worden, willen we weer anders gaan denken. Hè? Dus in Hebreeën 11 vers 3 staat, het zichtbare is niet ontstaan uit het waarneembare. Hè? En dus de wetenschap die zit zo te vroeten in het waarneembare, met microscopen, met satellieten, met weet ik wat allemaal, dat ze daarvoor een verklaring hebben gevonden voor het zichtbare. Ja, wij geloven dat de wereld is gemaakt door het woord van God. Hè. Ook het woord van God. En toen kreeg je de verlichting vanaf 1700. Begon met meneer Spinoza. We hebben een hele mooie brug hier naar hem genoemd. Spinoza die zei, ja, God heeft de wereld wel gemaakt. Aarde wel geschapen, maar niet in 6 dagen. Dat niet. En zo kwam Schleiermacher, kwam Karel Barth. Noem ze het hele rijtje maar op. Ja. En die gingen dat steeds aanscherpen. En uiteindelijk kwam die hele Bijbel op de snijtafel te liggen van mijn denkertje, van ons denkertje. En het ging er niet meer om wat het woord van God bedoelde en wat God daarmee bedoelde, wat hij tot ons zei. Nee, het ging er alleen maar om, wat kan ik ervan begrijpen? Wat heb ik eraan? En de rest leg ik gewoon allemaal naast me neer. Dat is eigenlijk gebeurd. Maar wij gaan weer terug, hè? We laten het woord spreken. Ik heb jullie wel eens genoemd van Lectio Divina.
Nee.
Weet je niet meer? Latijn, goddelijke lezing. Is een mooie manier van Bijbel lezen. Je begint te lezen in de Bijbel. En dan wacht je tot iets je raakt in het woord van God. Soms moet je 3 bladzijden lezen, soms 3 zinnen. En dan denk je, Fred, wat mooi dat dat er staat. Waarom raakt mij dit nou, denk je dan? En dan dwalen je gedachten weer af natuurlijk, naar wat ik zo meteen moet doen en de koffie. En... Maar dan ga je weer terug naar dat woord wat mij raakt. En dan breng je dat bij God. Waarom raakt me dat nou? Moet ik daar iets mee? En zo laat je het woord iets met jou doen, in plaats van dat jij het woord doet. Nou, daarvoor is het woord van God gegeven. Lectio Divina heb ik wel eens eerder verteld. Dus, wat doet hij nou? Oh. Dus 1, het woord van God is een scherp zwaard. Dat is wel de bedoeling. Doet het nog een beetje zeer als je het woord van God leest? Of zal mijn tijd wel duren, weet je wel. Raakt het je nog, hè? Nou, weet je maar, een zwaard. Zoals een zwaard dat maakt. Nou ja, daar kom ik straks mee. En dit. Vet, het ging helemaal niet om dat dat een dikke man was of zo. Maar vet is een beeld van geestelijke gevoelloosheid. En een belemmering van het woord van God. Kijk, vet, dat is alleen maar, daar zitten geen spieren in. Daar zitten geen pezen in. Geen bloedvaten zitten erin. Nee. Geen zenuwen zitten erin. Nee. Dat is gevoelloos. Dat voel je helemaal niks.
Ongevoelig.
En als ons hart vet geworden is, is het, dan voel je niet meer. Dan raakt het je niet meer. Dan komt het niet meer binnen. Hè? En Jezus die zegt het. Hè? Want het hart, ik kom er helemaal op terug hoor. Het hart van dit volk is vet geworden. En hun oren, hallo, zijn hardhorend geworden. Hun ogen hebben ze toegesloten. Ja, ik doe me ook een beetje. Omdat ze niet zien met hun ogen en niet horen met hun oren, met hun hart niet verstaan. En zich bekeren, hun leven veranderen. En ik hen zou genezen. En je hebt ook nog, er zijn nog veel meer van die teksten. Psalm 119, dan zegt God over het volk Israël, gevoelloos als vet is hun hart. Maar ik verheug mij in uw wet, zegt de psalmist dan. En in Deuteronomium 32, er is een koosnaampje voor het woord van God, Jezuren. Misschien heb je het wel, typisch de naam Jezus zit erin. Hè? Met Jezuren wordt Israël bedoeld van God van hout. Maar dan zegt hij, toen Jezuren vatzig en vet werd, raakte het verzadigd, werd dik en rond. Het kwam in verzet, liep weg van zijn schepper, versmaalde zijn steun en stut zijn rots. Nou, waar gaat het om eigenlijk dan? Hè? Ja, het gaat erom dat Gods woorden een weg vinden in ons hart. Als dat blijft gebeuren, dan is jouw leven, dan heb je het leven dat je hebben moet. Even kijken of die ook hebt. Hier wel, Psalm 84. Gelukkig is de mens wiens kracht in wiens hart de gebaande wegen zijn. Gaan ze door een dor dal van moerbijbomen, dan maken zij er tot een bron. In de andere vertaling staat, gaan ze door een dal van dorheid, dan veranderen ze dat in een oase. Je hebt wel eens, dan zit je op een verjaardag, het is een dode boel, zit allemaal met hun telefoontje te spelen, en dan komt er ineens iemand binnen, en die, nou, dat merk je dan.
Het is een ego. Komt er een ego binnen?
Ja, misschien een ego, maar wel iemand die de sfeer zet. Ik weet wel. Ja. En die spreekt iedereen aan, die begroet iedereen, die begint een verhaal van wat leuk is. En die hele sfeer wordt ineens anders.
Een gang. Ja, dat klopt.
Een gang maken. Ja. Misschien een ego. Nee, maar dat moet je een beetje hebben.
Op straat loopt ook, ik zeg, goedemorgen, ik doe het gewoon. Als ze niet reageren, hebben we pech gehad.
Maar mensen die kunnen
denken, of
door
zijn
hun hele manier van doen, ja, kunnen ze de sfeer bepalen. Ja. Is het een dorre, dooie boel, dan wordt het ineens een oase. Dan wordt het hartje, ik weet ze nog, Martijn Bos vroeger, ja, als hij op mijn verjaardag kwam, was ik altijd hartstikke blij dat hij er wel een idee
had.
Maar dat was meteen anders. En dat is niet ten slechtste van die ander. Als je introvert bent en je vindt het moeilijk om iets te zeggen, dat, ja, geeft niet.
Okay,
maar als christen mogen wij hier zijn. Met het woord van God op zak mag je toch iets te bieden hebben. En hoeft het met jou erbij geen dode boel te zijn. Helemaal niet. Dan mag het leuk en aardig. En dan hebben we een gesprek, hè, samen. Weet je niet, vind je niet? We hebben een gesprek samen. Niet over de vakantie en over de computers en over dit en dat en het weer. Maar over Jezus. En zo mag dat zijn. Nee, dat is
straks. Ik kijk jou niet aan, omdat ik heb last van mijn nek.
Oh, dat is goed.
Dus als je hier staat, dan ben ik slachtig.
Ik denk, je gaat een heel verhaal vertellen over de...
Nee, okay. Ik vertel het even.
Ja,
dat is goed. Als je daar zit, dan kan je kijken.
Jij kan vertellen.
Ja, dat is goed.
Maak je ze tot een oord van bronnen. Hè? Dus dat is zo mooi. Het gaat erom dat in jouw hart die gebaan het woord van God erin is. En dan heb je altijd iets te vertellen, altijd iets te bieden. Daar gaat het ook niet gelijk om.
Ja.
Maar dan hoeft het nooit een dode boel te zijn in je leven. Omdat het leven in jou is. Door het woord van God. En maar onze woorden, onze harten, die zijn niet altijd even ontvankelijk voor het woord van God. Het is niet zomaar dat het als koek altijd naar binnen gaat. Dat, dat is één keer zo. Terwijl het leven erin is, alles wat God te bieden heeft hij erin gelegd. En dan heb ik wel eens een keer dat woordje hart bestudeerd in de Bijbel. Ik ook wel eens verteld, denk ik. In het Hebreeuws is dat het woordje
lef.
Lef. Mooi, hè? Lef.
L-E-F.
Of levav.
L-E-F.
L-E-F.
Oké.
Okay. En in het Grieks is het het woordje
kardia.
Kardia, hè? Dat is allemaal toch wel bekend. En dan 773, daarbij bij elkaar bijna 1000 keer het woordje hart in de Bijbel. Heb ik bestudeerd die teksten. En dan zie je allerlei toestanden van ons hart, van het hart. Dus wat wordt er, ik noem er een paar dan.
Ja, hart met een D, dat is natuurlijk anders, hè?
Het is hart met een D. Maar het hart kan zijn weerspannig. Het wordt nog wel eens genoemd, een weerspannig hart. Dan moet je vooruitkijken dat een boos hart staat ook best wel vaak in de Bijbel. Even kijken hoor. En dan staat er ook, het hart is arglistig, weet je wel. Wie kan het kennen? Je weet vaak niet zelf wat er in je hart is. Daarom sprak Kees vorige week over, doorgrond mij en ken mijn hart. Zie of bij mij een heilloze weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Nou, dus dat is, je moet het zelf leren kennen. Dat kan je door het woord van God. Verder staat er ook nog een opgewonden hart. En dan heel vaak staat er een verbroken hart. De Heer is bij de verbrokenen van hart. De verbrijzelde van geest. Daar is God bij. En dan is God er niet op uit om ons te breken en dat hart te breken, maar er staat verbroken. Dan denk ik, wat ik daarbij me voorstel, is dat het losgemaakt is van mijn eigen ik. Het draait niet om mijn eigen ik, daar is het los van gemaakt, maar het is op hem gericht. Dan is het als het ware verbroken. En er zit wel een stuk nederigheid zit er inderdaad in. Er staat ook ja, nog een rein hart. Een toegewijd hart, een onschuldig hart en een oprecht hart, dat staat er ook allemaal in. Dus ook hele mooie dingen. Daarom waarschuwt de Bijbel ook, waak van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. En vorige week dat heb ik verteld, ja. Nou, ook Jezus die zegt een paar dingen over het hart. Heeft hij één zo'n tekst, hè, van, zegt hij ja. Kijk, de farisee die zei, je wordt onrein als je eet met ongewassen handen, zei hij dan, weet je wel. Mm. Maar dan zegt hij, oh wat een onzin allemaal, helemaal niet erg als jij je handen niet wast, hè. Want niet wat de mond ingaat maakt het mens onrein, maar... En dan noemt hij me toch een lijstje van overspel, vloeken, liegen en een heel lijstje wat allemaal uit die mond komt. Ja, overspel... Maar ontrouw weet ik veel. Al die rotdingen, die slechte dingen die je kan zeggen en doen, dat maakt jou niet onrein. Dat brengt jou ook niet van God af. Zonde scheidt jou niet van God. Want Jezus, die heeft zijn leven daarvoor gegeven. Het enige wat jou kan scheiden van Jezus is als je zelf niet meer wil. Je zegt, nou, ik zoek het allemaal zelf wel uit. Dat is het enige. En Jezus die maakt eigenlijk twee belangrijke opmerkingen. Deze hebben we net gelezen dan. Dat hij zegt, kijk uit dat je hart niet afgestompt raakt. En de tweede, hij verweet hun ongeloof en hun hardheid van hart. Er is ook nog een stukje omheen, dat ja. Doet nog, omdat zij niet geloofd hadden die hem gezien hadden. Weet je, ik kan zeggen, hij is opgestaan uit de doden, maar niemand geloofde nu. Net als nu eigenlijk. Maar deze twee dingen. En waarom verwijt bij Jezus hier nou, het gaat niet om dingetjes die je verkeerd hebt gedaan of gezegd. Mm-hmm. Of waar je uit de bocht gegleden bent. Mm-hmm. Maar het gaat om die houding, hè.
Okay.
Een houding van je hart. Er zijn steeds meer mensen met een verhard hart. Daar komt het niet meer binnen. Of een gevoelloos hart. Yeah. Weet je, ik heb een tijdje geleden gesproken over onverschilligheid. Wat boeit ons nog, weet je wel. Je krijgt al die info, het boeit allemaal niet meer. Maar onze harten mogen ja, gevoelig en ontvankelijk en open zijn voor Jezus en voor zijn woord. Dat is eigenlijk het mooie en wat ik ook probeer duidelijk te maken.
En verwondering, dacht ik.
Nou, verwondering. Waar verwonderen we ons nog over?
Iedere keer weer openstelt voor wat er
gebeurt. Dat is een mooie, Marijke.
Ja.
Verwonderen wij ons nog? En nou ja, even kijken dus. Hij verweet, dat heb ik verteld. Je hebt nog meer. Hij verweet hun. En hij was zeer bedroefd over de verharding van hun hart. Heb je die erbij? Nee. Kijk, deze misschien. Nee. Dit is dus. Hij waarschuwt voor afgestomdheid en gevoelloosheid. Nou, en dan. Ik heb een boekje gelezen van Andrew Womack. Weet je wel, die ken je, daar lees je veel over. Hè? En die zegt: hoe komt dat nou? Ik ga even op dat afgestompte, dat gevoelloze, later misschien een keer over de hardheid. Hoe komt het nou dat we toch een beetje gevoelloos geworden zijn? Een beetje zo, nou oké, we weten het allemaal wel. Ja, ik kijk jullie een beetje aan. We zitten al 300 jaar in dat evangelie. Niet allemaal even lang hoor. En dan krijg je een beetje, Andrew Womack die zegt, dat komt omdat we al heel lang christen zijn en geleerd de techniek van het christen zijn hebben geleerd. We weten hoe we ongeveer moeten bidden. We weten hoe we moeten getuigen. We weten hoe we moeten geven, hoe we moeten ontvangen. We weten hoe we de Bijbel moeten lezen. We weten het allemaal. Maar met die techniek, met al die kennis, al die wetenschap, al die wat we geleerd hebben, is het spontane dus soms een beetje afgegaan. Het levende, het sprankelende, het verrassende, het boeiende. Hoe zegt hij het precies? We leren over geloven en al die dingen meer. Beleiden van Gods woord, bidden, getuigen. En dan weten we het zo goed. We leren van alles wat we moeten doen. Omdat het bij het christelijke leven hoort. Maar ons hart is er dan niet altijd meer bij. Jezus zegt ook, dit volk eert mij met de lippen. Maar hun hart... Nou, dat zeg ik niet van jullie, is niet ver van jullie, maar dat was toen wel zo. Je hart kan er niet meer bij zijn. Dan is het niet meer één geheel, weet je wel. Je hart, je gedachten en je hart, je zingt de liederen wel, maar dringt het nog door. En dat is altijd een gevaar. Ons hart is er dan niet echt meer bij. En dan beleef je die liefde van God, die door Jezus gegeven is, hè. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. Maar alleen je eigen gedachten kunnen dat. Want God blijft hetzelfde voor. En die liefde, hij zei in Openbaring heb je ook die tekst. Jongens, jullie zijn geweldig, zegt hij tegen de gemeente van Laodicea. Hè? Ik waardeer jullie inspanning. Ik waardeer jullie krachtige optreden. Hoe zegt hij dat? En je volharding. Maar ik mis toch die eerste liefde. Dat begin. En kennen jullie je eerste liefde nog? Toen je tot geloof kwam? Merkte je dat je toen enthousiast was? Dat het anders ging? Ik wil één ding, als jij het niet erg vindt, één ding even over vertellen. Toen wij tot... moesten gedoopt worden en zo. Daar waren we dan echt mee bezig en... Nou, Riet en ik waren toen, we zaten bij Youth for Christ en de Navigators, daar waren we opgeleid. Toen kwamen we in de kerk, in de Keistraat was dat toen nog. En Riet en ik, we leidden ook een jeugdgroep van ongeveer 40 jongeren. Van 16 tot 21 jaar, daar hadden we geweldig mee te stellen, maar geweldig moment ook. En dan we woonden toen in Overberg, vlakbij... bij Veenendaal gingen we met de trein naar huis. Ja, Veenendaal West moesten we uitstappen. Ja. Ja, en Riet die had een button had ze op. Hè. Er stond iets van Jezus, van God op. En de conducteur die zag dat. En die zei, button op. Hè. Iets van God, Jezus stond erop. Ja. Nou, meteen een gesprek met die conducteur. Een heel verhaal. En die conducteur die bleef de hele tijd bij ons zitten. Ze hadden andere mensen bij. Heel gesprek. Ging op een gegeven moment over de doop ook. En toen waren we, wij moesten eruit, Riet en ik, hè, in Veenendaal West. Maar hij zegt, blijf nog even zitten. Dan rijden we door naar Renen, naar het kopstation. En dan hebben we dan de tijd om te praten. En dan rijden we daarna weer terug. En op de terugweg stappen jullie uit. Ach. Nou, dus zo deden we dat. Dus de hele tijd in Renen zitten praten. Toen zaten we daar in Renen te praten. En dan komt die machinist, die komt zo van het ene... eind van de trein, liep hij helemaal door de trein heen naar het andere eind, snap je, omdat hij terug moest, hè?
Ja.
En die ging in die opening van de coupé ging die staan luisteren naar ons, wij over die doop, volwassen doop of kinderdoop, weet je wel, het was geen vervelend gesprek hoor, maar wel heel goed gesprek, en die machinist stond maar te luisteren, weet je nog, zei niks. Ik zei, meneer, wat denkt u er nou van? En hij was van de hervormde kerk. Hij zei, ja, er staat helemaal niks over die kinderdoop in de Bijbel, zegt hij. En je kunt er eigenlijk geen spel tussen krijgen dat het om de volwassen doop gaat. Dus had hij die conducteur had hem zitten. Nou, toen ging die trein vertrok veel te laat. Wij maar praten over dat geloof. Dat je dat had toen, hè. En toen uiteindelijk ging die rijden. Toen stapten we uit in Veenendaal West. Toen heet die machinist, die deed zijn deurtje open. Toen toeterde hij die keihard met die trein ook nog een keer. Nou ja. En zo hebben we verschillende dingen meegemaakt ook. Ja, ook. Nou ja, ik laat het even, anders wordt het een te lang verhaal. Maar dat soort dingen maakte je dan mee. En nou heb je ze ook soms nog hoor, afgelopen. Wanneer was het nou? Met de kerst, hè? Dat was ook mooi, hè? Daar stonden we daar weer te zingen met ons gitaartje, met een paar mensen.
Ja.
En er kwam eerst al een man, die kon gewoon lekker meezingen. Dat hebben we al vaak. Het was een hele leuke vent, hè? Een collega van Jan, of een vriend van Jan. Ja, die kende hem. En toen stonden er op een gegeven moment een hele grote donkere en een blanke man voor ons. Die stonden zomaar te kijken. Ik denk, ik zeg, zingen jullie nou niet mee, hè? En toen nodigden ze ons uit om bij hun kraam te komen staan. Die was hier van de Hoevenkliniek.
Stonden
allemaal mensen van de Hoevenkliniek.
Ja, mij natuurlijk.
Hadden een geweldige, lekkere kraam met koffie. Er werd gemalen, we kregen allemaal koffie. En toen hebben we de hele tijd bij hun kraam mogen zitten. Dus veel meer aanspraak, dat was hartstikke fijn.
Ja.
Ik kon niet nog steeds openingen maken, hoor.
Ja.
Nou, dat wou ik toch eventjes delen. Dus we moeten niet onze technieken vervangen door de intieme relatie met Jezus. Kan het nog intiem zijn met Jezus? Met hem, dat je echt van hem houdt zoals hij van jou houdt. He, dat je hem echt beter leert kennen. En dat we zijn liefde weer sterker ervaren. We zijn er zo mee bezig, hè. Ja, dat is, daar gaat het eigenlijk om. En dat begint toch ook wel met de kennis van het woord van God. Dat de ware aard van God onthult. Daar lees je over wie. Als je Jezus ziet, heb je de Vader gezien. Je ziet zijn liefde. Dan ken je God de Vader. Dit is het eeuwige leven, Johannes 17, vers 3. Dat je hem kent en Jezus die hij gezonden heeft. Hem kennen. Zoals je zelf gekend bent. Nou, als je dat een beetje...
Noem eens dat niet vrezen, dus hier...
Ja.
Het komt natuurlijk door dat woord van vroeger gebruikt.
De vrezen des Heeren.
Ja.
Nu zouden we zeggen, heb ontzag voor God.
Ja.
Hè? Ja. Dat is een beetje weggehebt in de maatschappij.
Ja.
Maar als je dat hebt, ja, dat is het begin van alle wijsheid en kennis.
Ja.
Nou, even kijken hoor. Dat begint maar. Nou, even kijken. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, dat is wat, hè, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nou, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van Christus Jezus onze Heer. Niets kan je scheiden van zijn liefde. Behalve als je zegt, ik hoef het zelf niet meer, ik wil het niet meer. Maar niets kan... Wat je ook verkeerd doet. Je zag Kain en Abel. Hè? Ik heb me er laatst over verbaasd. Dan denk je, nou, die zonde. God keert zich van de mens af. Hè? Allemaal het paradijs uit. Weg jullie. Ik heb niks meer met jullie te maken. Kain pleegde een moord. Hij sloeg zijn broer dood.
Ja, misschien, hè?
Keerde God zich toen van hem af? Helemaal niet. Hij zei, Kain, wat heb je gedaan? Hè? En God, en Kain die zegt, ja, wat moet ik nou? En nu zullen ze mij allemaal doden. Nee, zegt God, ik zal jou beschermen. Ik zal er zorgen dat, ik zal jou wreken, zevenvoudig. He, dus het was echt niet dat God zich toen van Kain had. Alleen, als je zelf maar aanzondigt en doet, dan heb je er zelf geen zin meer in op een gegeven moment. Maar God trekt zich niet van ons af, wat we ook doen. En zo is dat, God doet zijn uiterste best om weer ons hart te bereiken. Nou, en laten we dit doen. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen. Kom aan! Mag je zelf ook samen doen als we samen bidden en zingen. Tot de troon van de genade. Omdat we barmhartigheid verkrijgen. En genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Dat blijft. Ja, nou, niet vanuit de techniek, dan ga je in eigen kracht. Maar vanuit de relatie met hem. Nou, en dan nog even dit. Het woord van God heeft in zich om ons hart te bereiken en ons bij God te brengen. Het maakt onderscheid tussen het leven zonder God en het leven met God. En dan pak ik nog eventjes gewoon die, op welke manier doet het woord het dan? Pak nog even deze tekst. Op welke manier maakt het woord van God scheiding? Hebben we net gelezen. Dat zwaard. Er zit een hele hoop in, maar ik wil er alleen dit van zeggen. Drie dingen eigenlijk. Het maakt scheiding tussen ziel en geest. Mijn geest, die is opgewekt. Daar is de Heilige Geest in komen wonen. Die is opnieuw geboren. Die leeft wel. Ik bid wel. Ik ga wel naar God. Ik ben er wel mee bezig. Maar die ziel, dat gevoel, dat verstand, die wil, dat moet eigenlijk door mijn geest, die door de Heilige Geest wordt geleid, worden opgepept en opgewekt vaak, hè? Merken we toch? Die ziel die zegt, vandaag geen zin. Aan mijn lijf geen polonaise. Rustig aan. Maar de geest die zegt, ik wil bij Jezus zijn. Heer, wat bent u? Ik kom hier toe. En dan maakt het woord van God scheiding tussen. Kom ik zo nog op. Dan heb je ook die gewichten. Laat ik even zitten. Gewicht is wel iets waar het allemaal om draait. Een gewicht. Dus ook nog, maar dat laat ik even zitten. En dan heb je nog, dus eentje heb je tussen ziel en geest. En twee is dan tussen de overleggingen. En in Spreuken heb je zo'n hoop van die teksten. Vele zijn de overleggingen van de gedachten. Maar het antwoord is van de Heer. He? Daar zijn heel veel teksten over. Gods woord, die geeft klaarheid en duidelijkheid. Soms kom je er niet meer uit wat er in het hoofd allemaal omgaat, vind je niet? Ik twijfel hier aan, ik twijfel daar aan. Dit vind ik moeilijk, zus vind ik moeilijk. Ja, dit heb ik niet goed gedaan. Maar het woord van God zegt, je bent mijn geliefde kind. En ik hou van jou, ik red jou. Ik breng je weer op de weg. En dat is dus de scheiding die er gemaakt wordt. Tussen ziel en geest. Eigenlijk twee naturen. Ik heb deel aan de goddelijke natuur, alleen met mijn geest. Die pompt het in mijn gevoel er niet in. Maar ik heb er wel deel aan door het geloof, door de Heilige Geest. En die zondige natuur die op mezelf gericht is. En toch ja, een beetje bedriegelijke zekerheden, zelfbehagen. Dat wordt weggesneden door het woord van God. En de waarheid van het woord van God dringt door. En dan heb ik daar wat voorbeelden van. Ook over die gedachten die ten dele geestelijk zijn en ten dele natuurlijk. Kijk. Als ik dit nou eens doe, hè, heb ik een lijstje gemaakt. Zo even aan de hand van een paar teksten. Mm-hmm. Het woord van God zegt, aanvaard elkaar. Wat zeggen ze in de wereld? Gedoog elkaar. Mm. Dat is eigenlijk wat we gewend zijn, toch? Ja. We hebben gedoogcultuur. Maar als ik jou aanvaard, dat is heel wat anders dan dat ik jou gedoog, toch? Mm. Als ik jou gedoog, dan denk je, nou, we kunnen samen door één deur. Dat is mooi. Ja. Maar als ik jou aanvaard, dan heb ik je lief. Met alles erop en eraan. En ook al zit me dat niet helemaal. Dan denk ik, ik zou dat anders doen. Ik vind het niet zo fantastisch wat jij allemaal doet. Maar ik aanvaard je wel. Ik aanvaard jou.
Ja.
Aanvaarden, dat is omarmen. Dat is heel wat anders dan dat ik, nou ja, oké. Je bent een aardig mens, je doet je best. Weet je wel. Nou, ik snap het toch een beetje, dat ziel en geest. En deze dan. Ik heb ze hier. Bemoedig elkaar. Ja, geen bericht. Oké, we proberen dat wel, maar ik denk dat we er echt. Je weet wel, hè, het enige schouderklopje wat hij ooit kreeg was bij de fysiotherapeut. Hè, omdat het bij de behandeling hoorde, we hebben al 10 keer gezegd. Daar kunnen we nog best wel bemoedigen elkaar, joh. Dan gaan we allemaal beter presteren, hoor. Als we elkaar bemoedigen. Dan gaan we het beter doen. Niet als we tegen elkaar zeggen, je doet dit niet goed, je doet dat niet goed. En dan gaan we juist minder presteren. Dan worden we onzeker. Bij computers moet je de fouten eruit halen. Maar wij zijn, wie is hier een computer? Hallo. Als je ons bijna zijn hand omhoog steekt. We zijn geen computer, we zijn mensen. En dus we bemoedigen elkaar toch. Beleid elkaar je zonde. Wereld zegt, houd de schone schijn op. Het zijn geen zonden, schone schijn. Onder het tapijt wegmoffelen. Nooit iets toegeven. in de Bijbel hebben we daarvoor, dat noem je met een heel mooi woord, de, begint met een B, de biecht. Dat is eigenlijk zo gek nog niet, die biecht, hè. Datgene wij dan daar in de Jozefkerk hebben gedaan. Heb ik gebiecht in dat hokje, weet je wel.
Je hebt het ook,
ja. Dat was natuurlijk een beetje niet de manier waarop, maar het principe is wel goed dat je... Soms gebeurt het, ik heb het bij mensen soms ook gedaan, en mensen bij mij, en dan is het een ontboezeming. Maar je bent het er nou wel kwijt, hè, die zooi. Echte biechten, je kan natuurlijk naar God, daar begin je mee, hè, maar soms naar elkaar ook. En het lucht zo op, als je één keer... Ik heb je wel eens verteld, maar mijn zusje had ik een keer iets heel vreselijks. Iets, ja, maar daar heb ik 10 jaar over gedaan om dat een keer op te biechten. Maar toen was ik het wel kwijt. Het is een hartstikke mooi principe, maar we doen dat niet. Weet je wel, want dan statusverlies, gezichtsverlies vinden
maar
we moeilijk.
Maar je hebt geen psychiater nodig als je biecht.
Nee.
He, want is die balans nou, wat je draagt is weg.
Op zich een goeie.
En dat lucht ook op.
Ja. Ja. We hebben heel weinig pastoraat nodig. Als we echt alle rottigheid op kunnen biechten, ja, dat denk ik, ja. Nou, heb elkaar lief. Ja, dat heb ik al een beetje verteld, hè. In de wereld, wees aardig voor elkaar. Spoor elkaar aan. Rustig aan of jaag elkaar op. Ja.
Nou, dat laatste, dat is niks.
Nee, spreek geen kwaad van elkaar. Een beetje rommel, nee, dat moet niet kunnen, toch? Ja. Vergeef elkaar, dat is wel een hele sterke, toch? Ja. Praat nergens over, net een zand erover. Maar echt elkaar vergeven, daar ligt zoveel genezing in. Wat een genezing is dat. Dat betekent niet dat je elkaar de absoluties geeft, zoals de priester na de biecht, weet je wel, met 3 wezen groetjes bidden en dan de absolutie. Nee, dat betekent dat je het loslaat. Je laat het los en je geeft het in Gods handen over. Hij zal rechtvaardig oordelen, wij gelukkig niet. Wij laten het los. En dit is ook zo'n uitdaging. Vormen met elkaar een eenheid. En dan is toch ieder voor zich en God voor ons allen. Wil ik even zeggen, ik was vorige week in de buurtkerk. Hè? Ja. Karin was erbij. Het was fijn om er te zijn. Hè? Nou, dat lukt dus niet altijd. We konden uiteindelijk niet in alles een eenheid blijven vormen. Nee. Maar we hebben er wel over kunnen praten. En ja, en dan praat je erover, dan ben je nog steeds niet eens met alles. Maar het ijs is gebroken, je hebt met elkaar gesproken. En ja, je kan weer verder samen. Mm-hmm. He, dus we kijken wel of het zal niet 1 kerk meer worden. Maar misschien kunnen we dingen samen gaan doen, dat er weer openingen zijn. Dat is zo heerlijk als je gewoon relaties weer een beetje open kan krijgen. Hè? Dat het niet op slot zit allemaal. Ik vind het heel moeilijk persoonlijk, ja, als de dingen tussen jou en tussen mij en een ander instaat, waar niet over gesproken wordt. En wat maar ligt te sluimeren en wat gewoon, ja, dat probeer ik naar zo'n ander toe te gaan. En een opening, soms lukt het niet altijd, maar voor zover het van jou afhangt, staat in de Bijbel ook, heb vrede met alle mensen. Ja. En even kijken, dit is ook zoiets. Wijs elkaar terecht, dat is heel moeilijk. Het is veel makkelijker om te zeggen, bemoei je met je eigen zaken, zoek het maar uit. Maar soms kan je iemand echt helpen, hè, om dingen te wijzen, maar dan moet je het wel op een goede manier doen. Nou, 1 ding nog. Kijk eens even, is er eentje die er voor je uitspringt? Kijk er even, je hoeft niet te zeggen hoor. En dat je misschien van de week eens mee mag nemen. Dat je denkt, nou, ik ben toch een beetje, ik wil dit wel graag, een van die. Maar ik ben toch een beetje op dat spoor terechtgekomen. En het woord van God. Kijk, dit zijn de elkaar teksten, hè, deze. Misschien dat je ze wel herkent. Het zijn een aantal van de elkaar teksten. Elkaar. Oh. Springt er eentje. Oh, nee, dat is een stuk, dat doe ik helemaal niet. Dat is voor een volgende preek, ja. Ja?
Oké.
Deze heb ik nog. Vertrouw op de Heer met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen. En zal hij je paden wegmaken. En dat is zo mooi. Hè? En dat kan die handen liggen op dat woord van God. Steun niet op je eigen inzicht. Maar laat het woord van God je gedachten openen. scheiding maken tussen ziel en geest. Mm-hmm. Ik ga afsluiten met gebed. En dan heb ik nog een lied, hè, van hoe heet die ook alweer?
Sela.
Ja, die van Sela.
Ik zal
er zijn. Vader, we weten dat u er bent en we gaan zo nog van het lied genieten. En bedankt, Vader, dat u uw woord hebt gegeven en een weg hebt gevonden naar ons hart. Hef poort u uw hoofd omhoog, opdat de koning der ere binnengaat. Vader, het is voor ons een geheim om ons hart te kunnen openen, omdat er zoveel dingen in ons hart zijn gekomen. Maar we willen het openen voor u, dat u binnen kan gaan. En dat u ons hart maakt tot een oase, waar ook wij weer anderen van kunnen laten genieten. U maakt het mooi, u vormt het naar uw beeld. Dank u wel, Vader, dat we ook niet bang hoeven te zijn om ons hart voor u te openen. Om gewoon te zeggen wat er op ons hart is. Eenvoudig tot u te bidden over de dingen in ons hart. U bent de koning van ons hart, daar hebben we ook nog een mooi lied van. Regeer in ons hart en vorm ons naar het beeld van Jezus. Dank u wel, Hemelse Vader. Dank u wel dat we zo dit allemaal weer bij u mogen brengen en het van u mogen verwachten. Ik zal er zijn, hè?
Maar ook van verdriet ben ik. De toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet, dan droogt u mijn tranen, u noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan. Naam alle namen, aan u alle eer, niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer. Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn, ik zal even zingen, dicht bij u zijn. Ik ben
zegen maar terug, ja. Zegen elkaar.
Ja.
Dank u, Vader.
Ja.
Uw naam is ik ben.
Is ik ben.
En ik zal er zijn, onnoembaar aanwezig in heel mijn bestaan. U bent in ons midden. U bent er. En u zult er altijd zijn.
Ja.
En vandaag bent u er, in ons midden, in ons leven. En morgen bent u er en overmorgen.
Ja.
Tot in eeuwigheid. En we zegen elkaar met de liefde van u.
Amen.
Wees gezegend.
Amen.